Gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben net met mij dat gedeelte gelezen. En je hebt in de Bijbel van die gedeeltes die zo makkelijk lezen, omdat je zo goed kunt voorstellen wat er gebeurt. Zo heb je bijvoorbeeld dat verhaal van David en Goliath. En het staat zo beeldend beschreven dat je er eigenlijk bij staat. Zo heb ik dat ook met die geschiedenis waarin de Heer Jezus de storm stilt. Je hoort daar eigenlijk die golven gaan. En hier dit gedeelte, als je meegelezen hebt, dan kun je eigenlijk helemaal voorstellen wat er nou eigenlijk hier gebeurt in zo'n gezinnetje. Daar in Israël, zo'n Hanna wat ze meemaakt. Maar de Bijbel is niet een boek vol met spannende verhalen. De Bijbel is niet een boek vol met aansprekende verhalen die we wel mooi vinden. Nee, de Bijbel heeft ons iets te zeggen. De Heere leert ons iets door zo'n geschiedenis. Hoe moet je zo'n geschiedenis nu eigenlijk lezen? Niet alleen maar als een verhaal van toen, maar in Romeinen daar staat het, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting van de schriften hoop zouden hebben. Hoop zouden behouden. Zo'n geschiedenis is voor u geschreven, is voor mij geschreven. Opdat wij de hoop zouden houden. Wat hier geschreven is over Hanna, dat is iets om iets van te leren voor ons. En dan gaat het niet over Hanna alleen. Over hoe goed en hoe godsdienstig en hoe vroom dat deze Hanna is. Maar het gaat over de hoop op de God van Hanna. De God van Hanna. Dat hij denkt aan mensen als Hanna. Dat hij gedenkt. Ik heb als thema van de preek heb ik het volgende. Hanna en haar heren. Hanna en haar heren. Drie punten. Hanna weent. Kinderen, dat betekent huilt. Ik vind alleen weent een mooi woord. Hanna weent. Tweede punt, Hanna bidt. Het derde punt, de Heere gedenkt. Hanna weent, Hanna bidt, de Heere gedenkt. Hanna, dat betekent genade. Dat is precies die vrouw. Dit gaat over een vrouw die genade kent. Een vrouw die leeft uit de hand van God en uit de belofte van God. Een vrouw die leeft vanuit Christus, hoewel zij dat allemaal nog niet zo goed wist als wij. En daarom gaat deze preek, die gaat over het leven in het geloof. Het gaat niet over het leven buiten het geloof. Het gaat ook niet over het leven naar het geloof toe. Daar kunnen we allemaal over preken. Maar deze geschiedenis gaat over iemand die gelooft. Hoe gaat het geloof eraan toe? Wat kan er gebeuren in je leven als je gelooft? Als Christus je alles is, wat kan er allemaal gebeuren? Hoe werkt de Heer? Dat leven van geloof, gemeente, dat zou je kunnen vergelijken met een bloem. Een bloem. En dan moet je maar voorstellen, kinderen, gewoon zo'n prachtige bloem, zo'n tulp bijvoorbeeld. Met zo'n ranke steel, met zo'n prachtige, felrode bloem. En als de zon schijnt bij zo'n tulp, dan zie je die zon erop schijnen en dan zie je 's morgens vroeg, dan zie je zo die blaadjes van die bloem, die vouwen zich helemaal open. Omdat de warmte op die bloem schijnt. Je ziet ze openbloeien. Je ziet ze opbloeien, zo'n bloem. En waarom dan? Om maar zoveel mogelijk van die zonnestralen op te vangen. En zo is het geloof ook. Dat je van die tijden in je leven kent, dat je heel veel ervaart van Gods aanwezigheid. Dat zijn genade voor jou heel levend is. Dat je, met andere woorden gezegd, dat je heel dicht bij de Heer Jezus leeft. Jij bent niets, maar die zon, die is alles voor je. Christus is alles. En dan zijn de woorden van het evangelie, die druipen zo je hart in. Die warmte mag je ervan ervaren. En zo kom ik Hanna tegen in hoofdstuk 2. Dan zegt ze, mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Mijn horen is verhoogd in de Heer. Mijn mond is wijd open gegaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Dat is het geloof. Maar zo'n bloem, dan wordt het ook wel eens nacht. En wat gebeurt er met een tulp als het nacht is? Als het nacht is, dan trekt die bloem dicht. Dan gaan die blaadjes gaan naar elkaar toe. En zo, eigenlijk zo'n bloem die verstopt zich bijna. Niet meer zingen van vreugde, maar je kijkt maar naar de grond. Als iemand zegt, hoe is je leven met de Heer? Dat doet pijn. Zo'n bloem die trekt zijn prachtige bladeren in. En dat roemen in de Heer, dat is er niet meer. Gemeente, waarom? Waarom sluit zo'n bloem zich? Waarom is dat geloof? Waarom heeft dat geloof ook wel eens zo'n nacht? Ik denk dat het in heel veel gevallen dat is omdat u een zondig en slordig leven leidt. In heel veel gevallen is dat zo. Omdat je je schuld voor God niet beleidt, omdat je bent gevallen voor een ander godje. Dat je vastklampt aan dingen hier op aarde. En dan trekt die vrijmoedigheid vanzelf weg. Dan is die bloem ziek. En als een bloem ziek is, sluiten die bladeren zich. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, ik ben helemaal geen bloem. Want ik heb geen geloof. Betekent niets voor me. Gemeente, zo was het in deze geschiedenis voor een heel groot deel van het volk. Er was geen bloem. Er waren wel bloemen, maar er ook heel veel zieke bloemen. Richteren, het boek wat hier eigenlijk vooraf gaat, we hebben Rut ertussen zitten. Maar eigenlijk sluit Richteren zo af. In die dagen was er geen koning in Israël en een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Iedereen die deed waarvan die dacht dat goed is. Ze deden waarvan ze zelf dachten wat goed was. En dan zie ik zo'n Eli. Zo'n Eli, die priester. Die vader van die Hofni en Pinias. Zo'n man die weet wat het is om de omgang met de Here te hebben. Om te leven met God. Maar het is een slappe vent geworden. Hij wil zijn zoons niet eens waarschuwen. En die bloem die sluit zich. Als priester, als hoge priester. Hij doet er niks meer aan. Hij laat zijn zoons zijn gang gaan. Hij laat die zoons eten van het altaar. Hij laat die zoons zelfs zo ver gaan dat die zoons van hem van de tempel, Gods huis, een bordeel maken. En hij zegt er niets van. Een zieke bloem. En de tempeldienst, ja, blijkbaar zijn er niet zoveel mensen die daar tegenin komen, die daar wat van zeggen. De tempel, de kerk die er is, die is ook zo onvruchtbaar. Is ineengezakt. Is ingeslapen. Je zou zeggen, er is totaal geen hoop op dat moment. Je zou je eigen afvragen, zijn er nog wel van die bloemen? Is er nog wel dat ware geloof in Israël? En als u zo verder meedenkt, zo'n geschiedenis zegt altijd iets over ons. En misschien dat u zelf ook wel zegt van ja, die vraag zou je nu ook wel kunnen stellen. Is het er nog wel? Dat geloof. Als ik kijk naar ons land, dat afgelopen week is het zo ver gekomen dat zelfs, ja, een bedenktermijn op abortus wordt dan, ja, dat wordt maar aan de kant geschoven. En als christenen zijn we misschien wel heel stil. Zijn we stil? We zeggen er maar niks van. We hebben het al opgegeven. En dan je misschien ook wel zegt in de kerk. Nou, misschien zegt u nou in de steltevormende kerk gaat het eigenlijk best goed. Maar ik hoop dat u verder kijkt. Verder kijkt dan alleen ons kerkje. Dan dit kerkgebouw. Als je dan hoort dat er in de afgelopen weken weer 5 kerken in Almere gesloten zijn. Je zou misschien wel zeggen. Wat is het onvruchtbaar? Is God ons aan het verlaten? Is het zoals in die tijd van Richteren, dat een iegelijk iedereen doet, maar wat hij zelf denkt dat goed is? Is er dan geen hoop meer in deze tijd? Maar ergens in dat land, waar een iegelijk doet wat recht is in zijn ogen, daar ergens op een plekje, Ramataim, Zofim, zo wordt het genoemd. Een onbetekenend plekje waarvan ze nog steeds niet weten waar het was. Daar is een zeker man. Een zeker man. Een onbetekenend mannetje zouden we zeggen. Hij heet Elkana. En die man, die dient God. Dat blijkt wel later in deze geschiedenis. Hij dient God. Maar toch, als je dan zo verder leest, dan zie je, die man heeft 2 vrouwen. Hij dient God. Het is misschien ook wel zo'n bloem die wat scheuren in die bloem heeft zitten. In het Hebreeuws, als je het in het Hebreeuws leest, dan kun je eigenlijk zien hoe het gekomen is dat hij die 2 vrouwen heeft. Hij heeft eerst Hanna, zijn grote liefde. Wat houdt hij van haar? Een geweldig lieve vrouw heeft hij. Maar de jaren verstrijken en Hanna krijgt geen kind. Hanna krijgt geen kind. En hij denkt op een gegeven moment, dan moet ik toch maar een vrouw erbij nemen. En die vrouw krijgt kinderen. Als je goed leest, dan zie je in het Hebreeuws dat ze veel kinderen had. Hanna, ja, hij hield van haar, maar ze had geen kinderen. En daarom die Peninna erbij. Daar zie je iets van die gebrokenheid in zo'n bloem. Zo'n man die God dient, maar tegelijkertijd ook zijn eigen gang gaat. Ook zo iemand die ook wel doet wat, waarvan hij denkt dat goed is. Zijn eigen plannen trekt. Maar toch deze man, gemeente, dan moet je hem niet helemaal aan de kant schuiven, jongeren. Van nou, dat zal dan ook wel niks zijn. Nee, deze man, die doet iets wat bijna niemand meer doet in die tijd. Die man, die houdt de geboden van God in zekere zin. Hij gaat elk jaar, zo staat het er, van jaar tot jaar. Elk jaar gaat hij naar Silo. Daar waar de tabernakel stond. En daar het volk van Israël had ook het gebod gekregen om 3 keer per jaar te gaan. Dat deed niemand meer, maar hij gaat elk jaar, gaat hij naar Silo. En dat doet hij niet om, ja, omdat het nou zo eenmaal hoort. En dan we zeggen, ja, net zoals dat je naar de kerk gaat, ja, ik moet hier toch zijn. Nee, er staat er heel duidelijk, hij ging om te aanbidden en om te offeren de Heere der Heerscharen. Hij ging daar om God te loven en te prijzen. En om God te dienen, daar in Silo. En zo gaat hij samen met zijn lieve Hanna en die iets minder lieve Peninna, gaat hij op naar Silo elk jaar. Elk jaar. En dan moet je me voorstellen, kinderen. Wat is dat? Het is best een reis geweest. Dat deden ze lopend. Je zou het kunnen vergelijken met een vakantie. En als je op vakantie gaat, dan moet je een hoop spullen inpakken. Moet je goed nadenken, wat neem je mee en wat neem je niet mee. En zo zal het elk jaar zal dat zo zijn geweest dat ze ja, een aantal dagen van voorbereiding en een aantal dagen van opwinding, net als jullie op vakantie gaan, dat je eruit ziet, de spullen ingepakt en dan gaat hij met zijn vrouwen, met die vele kinderen die hij heeft. En dan gaat hij om de Here te offeren. En elke keer zegt hij ook tegen zijn kinderen, weet je, dit doe ik voor de Here. Ik heb de Here lief, kinderen, en daarom ga ik. Daarom gaan we naar de kerk. En hij laat het wel zien, dat als hij daar offert, dat offeren, dat betekent veel voor hem. Want na dat offeren, dan houdt hij een feest. Hij houdt een feest en hij zet al die kinderen van hem om de tafel heen. Hij zet Hanna naast zich, Peninna erbij. En dan pakt hij een groot stuk vlees wat hij over heeft van het offeren. En dan begint hij te snijden. En dan begint hij te snijden en dan snijdt hij een stukje en dan geeft hij aan een kind, het oudste kind van Peninna. En nog een stuk, ander kind, nog een kind, nog een kind. Nog een kind, dan zat misschien wel 10 kinderen. Zo snijdt hij elke keer een stuk. En dat was een heel feest. Want die mensen die aten bijna nooit vlees. Dus dit was het grote feest van het jaar. En die kinderen zagen er naar uit. Zo deelt hij uit. Nu komt hij bij Peninna. Geeft hij ook een stuk vlees. En dan zie je hem naar Hanna kijken, die naast hem zit. Mijn lieve Hanna. En elk jaar dat gebeurt, kijkt hij naar dat vlees en dan denkt hij, wat is nou het mooiste stuk? Het mooiste stuk, dat houdt hij apart. En dan aan het einde, als al die kinderen en Peninna gehad hebben, dan pakt Elkana dat stuk en dat legt hij op het bord van Hanna en hij zegt, lieverd, het mooiste stuk vlees is voor jou. Omdat ik zoveel van je hou. En Hanna, die leest het daarna heel onnuchterend, heel verbijsterend. Dat al dat feest, je kunt het je voorstellen, maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Hanna die zit daar, ze maakt het allemaal mee. Al die feestelijke gebeurtenissen. Maar de Heer had haar baarmoeder toegesloten. En zo gaat het jaar na jaar. Elk jaar weer. Maar de Heer had haar baarmoeder toegesloten. Dat grote feest om God te loven, dat is voor Hanna alleen maar pijn. Zo'n bloem die gesloten is. Wat een feest moet zijn, is voor haar geen feest. En zo zullen er ook mensen zijn hier in deze gemeente die dat herkennen. Dat juist die dagen dat je iets viert, dat dan de pijn omhoog komt. Dat het elk jaar, ja laten we maar zo zeggen, wat is het een feest als de Heere kinderen doopt over 2 weken. Maar er zitten er hier ook mensen. Die hebben pijn in hun hart, want ze hebben geen kinderen. Of van die mensen die zeggen als er gedoopt wordt, dat herinnert me aan die dochter. Die al jaren niet meer in de kerk zit. Zo'n huwelijksaankondiging voor iemand die verlaten is. Pijn. Waar anderen blij zijn, heb jij de ergste pijn. Zo'n familiedag die je eraan herinnert dat je een klein kind verloren bent. Dat wat feest moet zijn, dat is pijn. Maar hier staat het heel nadrukkelijk. De Heere had haar baarmoeder toegesloten. Het is geen toeval. Het is niet zomaar iets wat er overkomt. waar ze maar mee moet leven. Maar dit heeft haar Heere gedaan. Die Heere waar ze op vertrouwt, die ze lief heeft. De Heere had haar baarmoeder toegesloten. En de Heere, diezelfde Heere, die gaf aan het volk Israël een opdracht. Vermenigvuldigt u, weest vruchtbaar. Maar het kan niet. Dat wat ze zo graag wil voor God, een kind krijgen, dat kan niet. Want de Heere heeft haar baarmoeder toegesloten. Ja, in Genesis 35 daar staat het dat de Heere die belooft het, dat hij het volk Israël vruchtbaar zal laten zijn. En dat ze daardoor een hoop voor de volken worden. Dat er uit hun lenden koningen zullen opstaan. Ja, de Messias zal opstaan. Maar voor Hanna niet. Niet voor Hanna. Haar Heer, gemeente, haar eigen Heer die ze zo lief heeft, die doet iets wat zij niet begrijpt. En ze weet het zeker, dit is haar Heer die dat doet. En dan komt die vraag omhoog. Waarom, Heer? Waarom? Straft u mij nu? Wilt u nog met me te maken hebben? En Peninna, die vrouw van Elkana, die tweede vrouw, die weet dat heel goed. Dat is haar wapen, precies dat. Niet het feit dat ze geen kinderen heeft, maar het feit dat de Heer haar geen kinderen heeft gegeven. Zo komt ze elke keer, elk jaar, al die jaren door, blijft ze maar erop drukken op die wond. Gooit ze zout in die wond en zegt ze, zie je? De Heer heeft het niet op je voorzien. De Heer heeft je niet lief. Waar is God op wie jij bouwde? Aan wie je je zaak vertrouwde? Aan wie je hele leven toevertrouwde? En nu? Wat merk je nu van hem? Dat hij zorgt? Zijn die beloften waar jij in gelooft, Hanna, zijn die wel waar? En dan komt er ook zo'n typische mannenreactie overheen van die man van haar, Elkana. Die peilt totaal niet wat het probleem is van haar. En hij zegt tegen haar, ja, ben ik niet veel beter dan 10 zonen voor je? Hij ziet totaal niet wat er aan de hand is. Denkt het zo even met 1 zinnetje op te lossen. Gemeente, nou, dan zal er hier in deze gemeente niemand zijn die dat probleem heeft dat zo'n tweede vrouw u dwars zit. Dat komt gelukkig bij ons niet meer voor. Maar hoeveel zijn hier bekend met de moeite van het leven? Dat je het zwaar hebt. Dat de Heer je tegenkomt. En dat die vraag in je hart brandt. Waar is God op wie gij bouwde? Wat merk je nu van hem? Dat je niets begrijpt dat de Heer deze gang met u gaat. Ja, God, hij is je toevlucht. Laat het helder zijn. Maar het lijkt eerder dat hij zich terugtrekt. En daar weet een andere tegenpartij wel raad mee. Dat is de duivel. En die zegt het ook tegen je. Zie je, nou heb je wel gehoopt op de belofte van God. En je hebt die periodes gekend dat je de Heere, dat je vrolijk was in de Heere, verheugd was. Maar nu, is dat er wel? Is het wel echt? En dat kan gewoon zijn door iets wat in je leven gebeurt, een ziekte. Dat is bij Hanna ook. Met iets praktisch. Dat vanzelf, en dat is ook in het geloof, dat iets praktisch, dat we ziek zijn, dat je ontslagen wordt, dat je kinderen weg ziet trekken uit de kerk, dat zoveel worsteling geeft, dat je bij de Heere, ja, dat je tegen de Heere zegt, waar bent u nu? Dat je niet meer die troost ervaart. Dat je leven misschien uiterlijk wel goed loopt, maar dat je geestelijk die vragen kent. Dat het stil is in je ziel. Zo'n bloem in de nacht. Maar wat doet u ermee? Wat doe je ermee? Je kunt ermee blijven lopen. Je kunt die last kun je blijven dragen en met die vraag blijven zitten. Je kunt zelfs boos worden. Boos op de Heer. En dat is precies wat Peninna wil. Dat deze Hanna niet zozeer boos wordt op haar, maar boos wordt op God. Gemeente, wat laat dit gedeelte ons zien? Wat laat dit gedeelte ons een voorbeeld zien in Hanna? Dat is het tweede punt. Want Hanna bidt. Deze Hanna, die het zo moeilijk heeft, waarvan ik nog niet eens kan peilen hoe moeilijk dat moet zijn geweest. Ze bidt. Ze brengt dat probleem bij de Here, bij diezelfde Here die haar voor haar idee misschien wel tegenzit. En dan zie je iets in dat karakter van Hanna. Dat ik zeg, nou Hanna, nou lijkt het wel dat de Here heel ver weg is. Maar hij... De Heer is zo in jou aan het werk, zonder dat je door hebt. Want wat zien we Hanna doen? Wordt ze verbitterd? Gaat ze schreeuwen? Gaat ze slaan? Wordt ze boos? Je zou het toch wel verwachten. Krijgt die man die het zo slecht snapt wat haar probleem is, krijgt hij nou een klap in zijn gezicht? Die hij verdient? Nee, zelfs dan op die dag dat het haar echt te moeilijk wordt, dan, als je dan leest in dit gedeelte, dan blijkt dat ze nog blijft zitten ook aan die tafel. Ze loopt niet eens weg. En iedereen die zit maar te eten en te genieten. En ze huilt. Ze wacht het af, totdat iedereen klaar is met werken. En dan lezen we daar, zij dan... Van ziel bitterlijk bedroefd, zijnde zo bad zij tot de Heere. Gemeente, dat is geloof. Hier blijkt geloof dat je bidt. Als alles onzeker is, als je aangevochten wordt, dan naar de Heere toe gaan. Zelfs als de Heere je tegenzit, en dan naar de Heere. Dat wat Jacob zegt, dat hij worstelt met God, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. In die nacht, juist in de nacht, gemeente, daar blijkt het geloof. Maar daar ga je pas echt vastklampen aan God. Wij kunnen onder de indruk zijn, hè, van zo'n getuigende man. Zo'n getuigende vrouw die vrolijk is in de Heere, die verheugd is en die vertelt, en laat het maar gebeuren. Die vertelt hoe ze Jezus lief heeft. Maar juist dat geloof dat verdiept zich in de nacht. Want daar wordt helder, en ze zit hier misschien wel, wordt nu niet helder waar het je echt om gaat. Als het allemaal goed gaat, dan is het makkelijk te geloven. Als het goed gaat, dan verliezen we zelfs God uit het oog. Want het gaat goed. Kunnen we het wel aan, het leven? Dan wordt God een beetje een bijzaak. Maar onze beste gebeden, die zijn er dan niet. En dan word ik overmoedig. Maar mijn beste gebed, dat is er in de nacht van de ziel, als die bloem zich sluit. Want dan ben ik alles kwijt, toch? En dan heb ik er nog maar eentje over en dat is God. Dan klamp je vast aan hem. En als je Hanna zo ziet in deze geschiedenis en daarover nadenkt, dan zeg ik, oh wat heeft die Hanna een groot geloof. Wat is deze Hanna vol van genade. Zij zegt, ik mis God. God staat me tegen en ik zeg, God is zo in je aan het werk. Want Hanna bidt. Ik zie zoveel van de Heer Jezus in haar. Die niet terugschold. Die daar ook roept tot God. Die met al zijn moeite niet bij de mensen uitkomt, maar bij God. Gemeente. En daarom, omdat Hanna zo bidt, mag ik u oproepen, waar u ook zit. Weet u, als u verheugd bent, zing dan voor de Heer. Zing de Heer lofpsalmen. Maar als je nu aangevochten wordt, bid dan. Ja, als je vol bent van de Heer, dan moet je maar getuigen. Dan moet je het doen bij die jongeren. Ze moeten weten hoe goed het is om hem te dienen. Maar als je ziel leeggetrokken is, bid dan. Als de Heer de vreugde is van je hart, dan laat hem het maar zien en horen. Laat hem maar zien. Maar als je zo weinig van hem merkt, stort je hart uit voor hem. Bid. Zo gaat Hanna. Zo bidt ze. In stilte bidt ze. De bloem is dicht. Ze kan niet eens hardop bidden. Ze zit maar wat te prevelen. Zo bidt ze. Ze stort haar hart uit voor God. En daar wordt het echt. Dan komt alles eruit. Niet bij de man. Niet bij de man, maar bij haar God. Ze weende zeer. Het is niet zo dat als je bidt dat het gelijk allemaal open gaat. Nee, er staat, en toen weende ze zeer. Ze huilt zichzelf leeg bij God. Ja, bij die God die op dat moment voor haar idee zo ver weg is. Heere der heerscharen. Zo ga je eenmaal de ellende van uw dienstmaagd ziet. En ze zegt het, Heere der heerscharen. En wat betekent dat? Heere der heerscharen, ze had ook Heere kunnen zeggen. Maar dat Heere der heerscharen, dat laat zien dat ze ziet dat deze God alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Het laat zien dat ze de almacht en de wijsheid van God erkent. Daar zit ze. Op haar dieptepunt. En toch zegt ze. Heere der heerscharen. Als u het ziet. Als u het ziet. Wilt u dan gedenken. Zo'n hartstochtelijk gebed. Maar tegelijkertijd. Legt ze zich er ook bij neer. Heere, u weet veel beter wat voor mij goed is. Zo giet ze zichzelf leeg. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor de Heer. En Hanna die zegt het. Waar is God? Waar bent u? Wij kunnen, gemeente, als je jezelf zo herkent in zo'n Hanna. Dan kun je wel eens het idee hebben dat je bidt. Dan zit je in je kamer te bidden. Dat het ergens bij het plafond blijft hangen, dat gebed. Maar weet u wat nou het mooie is in dit gedeelte? Er staat daar, ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heers. Dat gebed waarvan zij denkt, waarvan haar ervaring zegt dat het er niet komt. Dat gebed dat stijgt omhoog. Het gaat omhoog en komt voor het aangezicht van de Heer. Zo'n gebed van Hanna, dat bid je tegen je gevoel in. Maar weet één ding. Het komt voor het aangezicht van de Heer. Hij ziet het, hij hoort het. Het komt voor het aangezicht van de Heer. En u zegt, nou dat, zo voelt het niet. Maar daar gaat het niet om. Of u het voelt. Het gaat erom wat het woord zegt. Het gebed van een Hanna komt voor en tot God. En daarom zeg ik het u nog een keer. Juist. Als u hem zo weinig begrijpt. Als je midden in zo'n vraag zit. Heb je zo'n, die voorbeden gedaan. Zo'n gezin die zo'n man kwijtraakt. Heere, wat doet u? En dan juist dan is het nodig dat u niet gaat praten met mensen, maar dat u gaat praten met God. Al lijkt u ver weg. Juist bidden als u merkt dat het donker is. Juist bidden voor je kinderen in een tijd dat je zegt het is donker. Bidden voor de kerk, bidden voor Nederland. Niet praten erover, dat mag, maar bid u. Leg het bij hem neer. Stort je daar je ziel uit. Dit gedeelte zegt het. Stort uw ganse hart bij hem uit. Met al die vragen. En dat uitstorten. Dat herkent Eli niet. Eli, die zit daar, op zijn stoel, bij de ingang van de tempel, als de wachter van de tempel, de man die het allemaal weet, de geestelijke leider van Israël. Hij zit daar toezicht te houden, en dat is maar goed ook, het hoort zo, hij houdt toezicht. Maar hoe zit hij daar? Hij zit daar als een bloem die gesloten is. Hij zit daar als een zieke bloem. Door eigen schuld in het donker. Een man die geestelijk veel kennis heeft. Een leider van het volk, maar hij weet er niks meer van. Hij is leider van een volk geworden waar een iegelijk doet, waar ieder doet wat recht is in zijn ogen. En zo zijn zonen. Die hoererij, ik heb het gezegd, een bordeel. De tempel is een bordeel geworden. En dat is het blikveld van Eli. Zo kijkt hij naar de wereld. Hij ziet zijn zonen afdwalen. En hij gelooft er al niks meer van. Als de Heere werkt, als de Heere regeert. Hij kent het in zijn eigen leven nog maar net. En hij herkent het bij een ander niet. En dan ziet hij daar zo'n vrouw. En die vrouw die zit daar. En haar lippen beven. Ze komt niet uit de woorden. Ze bidt tot God. En Eli die kijkt met zijn ogen. Met zijn hopeloze ogen. En hij zegt, die vrouw is dronken. Die vrouw is dronken. Alsjeblieft, ga weg, Heer. Waarom denkt hij dat ze dronken is? Omdat hij zijn eigen zoons in de tempel dronken heeft zien liggen. En zo gaat hij naar de wereld kijken. Hij ziet het leven. Maar hij ziet het zelf aan voor de dood. Hij ziet daar het leven van Hanna. Een leven voor God. En hij denkt, het is niks. Het is dood. Gemeente. En dan kom ik terug op die vraag. Dat je zegt, ja, is God aan het wijken in Nederland? Dat je je eigen afvraagt en als je naar je jongeren kijkt. En dat je zegt, waar is het geloof nog te vinden? Dat kunnen van die vragen zijn. Dat je wel formeel beleidt dat God regeert. Maar hoe leef je eruit? Of kijk je met de ogen van Eli naar je gemeente? Naar je buurman in de bank. Als ambtsdragers. Hoe kijken we naar de gemeente? Als we kijken met de ogen van Eli. Dan komen er harde woorden uit. En spreken met een hard hart. Waarom? Omdat je eigen hart gesloten is. Een hard oordeel over de kerk. Een hard oordeel over zo'n worstelende gelovige. Hanna die zegt het later in een lied. Dat die mensen die hoog spreken, die hooghartig spreken, dat er iets hards uit hun mond komt. Een hardvochtig oordeel over een worstelende vrouw. Dat kan. Dat kan dus. Dat je in je eigen geestelijke armoede zo naar anderen gaat kijken. Omdat je zelf dat leven zo slecht kent, ga je dat leven van de ander herken je niet meer. Omdat je zelf arm leeft, omdat je bloemziek is, herken je niet meer het echte leven. Kun je zelfs daar je eigen systeem van maken. Dat als er iemand is die zegt, oh, ik heb zo'n vreugde in de Heer Jezus. En dat je dat oordeelt, omdat je het zelf niet meer herkent. Kan dat? Het kan. Dat zien we hier in Eli. Dat je zo oppervlakkig leeft, dat je de worsteling van een ander niet meer eens ziet. Dat je dat ware geloof niet eens meer herkent. Het eenvoudige geloof van zo'n jongere. Ja, Hanna die kwam er niet uit, hè. Hanna die had geen woorden. Maar zo kunnen we ook oordelen over van die jongeren die dan worstelend het zeggen. En we zeggen, ach, ze zegt het niet helemaal goed. Het zal wel niks zijn. Dat is de houding van Eli. Dat is de houding van Eli. Dat we ons arme geestelijke leven als schema gaan gebruiken. Om een ander te oordelen. En dat zit ook in mij. Maar gemeente, wat is het dan? De liefde van Christus. Die bij zo'n Hanna dan schittert. Want ze krijgt me toch een klap. Je zult me meemaken. Dat een dominee tegen je zegt. Je praat er wel over, maar je kent er helemaal niks van. Ga maar weer weg. Wegwezen. Kom maar weer terug als je een beetje nuchter bent. Want een klap heeft ze gekregen. Maar toch, ze wordt niet boos. Het is de zachtmoedigheid van Christus. Maar ook de beslistheid. Ze weerlegt hem. Het is de Heer Jezus die in haar aan het werk is. Terwijl zij zegt, ik zie er zo weinig van. Maar toch, ik zie zoveel vruchten van het geloof in zo'n aangevochten vrouw. En ze legt het hem uit. Ik heb mijn ziel uitgestort voor de Heer. Een aanklacht tegen Eli. Heb je het zelf wel eens gedaan? En dan ziet Eli het. En dat vind ik dan mooi. Want Eli die erkent het dan wel. Die is bereid om te buigen. Die zegt, ach mij, ach vrouw. Ik heb het helemaal niet gezien. Ga heen in vrede. De God van Israël zal uw beden geven. Die gij van hem gebeden hebt. Dat brengt me bij mijn derde punt. Ja, de Heere gedenkt. Zo gaat ze naar huis, die Hanna. En wat lezen we in vers 19? En de Heere gedacht aan haar. De Heere. Hij denkt. Aan haar. Misschien zit er wel iemand die zegt, ja, dat is nou net het probleem. Dat ik het idee heb dat God helemaal niet aan me denkt. Dat je zegt, ja, nou, die Hanna die heeft daar in die tientallen jaren, want misschien waren het wel tientallen jaren geweest. En dat hij nu pas gedenkt aan haar. Gedenkt hij dan nu pas? Nee, gemeente. De Heere dacht de hele tijd al aan haar. Hij is de hele tijd voor haar bezig geweest. En we mogen het in onze tijd zeggen. De Heer Jezus die bidt in de hemel voor zijn gelovigen. Zij ervaart het misschien niet zo. Maar alleen dat worstelen met God. Daar zie ik het werk van God. In haar reactie op al dat tergen van Peninna. Daar zie ik het werk van God. In dat gebed wat ze bij tot de Heere bidt. Waarin ze zich vastklampt aan de Heere. Daar zie ik het werk van de Heere. Die verbondswoorden waarmee ze God aanroept als Heere. De verbondsgod. Dat is het werk van de Heere. Daar werkt de Heere. Kijk, dan gaat ze terug naar huis. En je ziet eigenlijk die bloem weer open gaan. En ze at. En ze was vrolijk. De zon schijnt weer voor haar. Maar heeft ze dan al een kind? Nee. Maar de Heere dacht aan haar. Gemeente, mag het ook troost zijn voor iemand die zich herkent hierin. Het is zijn eigen werk dat u vasthoudt aan hem. Dat is het werk van de geest. Dat wij op de belofte van God hopen. Wij zeggen zo vaak, het is het werk van de geest als we alles zeker weten. Maar zullen we eens zeggen op basis van deze geschiedenis, het is het werk van de geest. Als ze God zoeken. Als ze niet zonder God kunnen. Dat je vasthoudt aan hem midden in de omstandigheden, dat is het werk van God zelf. Dat is het werk van de Heere, der Heerscharen. Dat is het werk wat ik hoor bij zo'n Petrus die zegt, tot wie anders zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Zitten zulke jongeren? Hij zegt, ik kan niet zonder God. Ik kan niet zonder de Heere Jezus. Dat is het werk van God zelf. Is de Heer in je aan het werk? En dan vraag jij je af. We kennen nog zo weinig van. Maar de Heere gaat zijn werk door. Dat bouwen op Christus. Dat je vinger leggen op het woord. Je zegt, Heer Jezus, u zegt het hier. Al merk ik er niets van. U zegt het. U zegt het dat u omziet naar zo'n gebroken van hart. De Heere dacht de hele tijd al aan Hanna. De Heere denkt al de hele tijd aan zo iemand die zonder God niet kan. Maar wat betekent dat gedenken dan? Want het staat er toch. De Heere gedacht. Nou, dat is een bijzonder woord. Dat gedenken. Het is een bijzonder woord. Dat wordt gebruikt in de Bijbel. Als God zijn verbond nakomt. Als God iets nieuws begint. Als er een nieuwe periode aanbreekt. Lees je ook in Exodus 24. En daar staat, en God hoorde hun gekerm van dat volk in Israël. En God gedacht aan zijn verbond. Met Abraham, Isaac en Jacob. God gedenkt, dat betekent dat God neemt redenen uit zichzelf. Hij heeft redenen voor zichzelf om te gedenken aan Urk. Op zijn tijd en op zijn wijze. En dan is het niet dankzij Hanna. Het is niet het gebed van Hanna wat de Heere overhaalt, maar de Heere gedenkt aan zijn verbond. Wat hij beloofd hebt, dat zal hij doen. En Hanna zit te wachten. Heer, u zal het doen. En als je goed in het Hebreeuws leest, dan heeft het nog een jaar geduurd voordat ze zwanger werd. Een jaar nog. Wat een periode van een jaar lang de belofte van God en niets te van zien. En dan wordt ze zwanger. En dan krijgt ze een kind. Maar ze was er vrolijk onder. Wachtend. Op de belofte van God. Dan krijgt ze een jongen. De Heere maakt zijn woord waar. Hij doet het. En dan zegt ze het. Het is goed voor mij. Al die jaren verdrukt te zijn geweest. Want het dreef me uit naar God. En zo komt Samuel op de aarde. Een jochie. Uit een nietsbetekenende familie. Uit een nietsbetekenend plekje. En die man, die staat daarop in dat land waar een iegelijk doet wat recht is in zijn ogen. En daar begint de Heere zijn werk. Op, omwille van zijn verbond. Brengt hij dat land weer tot bloei. Komen er weer bloemen te staan. Zijn de zieke bloemen die worden weer beter. Dankzij dat werk van God door Samuel heen. Niet om het gebed van Hanna, maar omwille van zijn verbond. Gemeente, als mijn geestelijke gebed, als uw gebed, de doorslag zou moeten geven, dan zou er hier in deze gemeente helemaal niets gebeuren. Helemaal niets. Maar ik zeg u wel, de Heere, die gedenkt zijn verbond. En dan ga ik heel anders kijken. Ik ken u niet. Ik ken u als gemeente niet. Maar ik mag er wel zo naar kijken. Vanuit de ogen van het verbond van God. Dat de Heere gedenkt. Dan moeten we niet als Eli kijken. En dan denken het zal wel niks worden. Maar met de ogen van het verbond. De Heere gedenkt. Dan, kijken, dan mag ik zo hier naar de jongeren kijken. Naar de ouderen. Zonder dat ik u ken. Dan mag ik me afvragen. Heren. Met wie zal u het werk gaan beginnen? U gaat uw verbond waarmaken. Zo mag je persoonlijk. Dat mag je persoonlijk voor God neerleggen. Dat je zegt. Heren, ik zie er niks van. Ik ben misschien wel zo'n zieke bloem. Of helemaal geen bloem. Maar u hebt dat verbond. Met mij opgericht. Gedenk aan uw verbond. Mag je voor die jongen bidden. Je eigen zoon die van de kerk afraakt. Heren. Nou heb ik het gevaar dat ik kijk als een Eli. Dat het nooit meer wat wordt. Maar laten we zien op die kinderen vanuit dat verbond van God. Dat hij gedenkt. Mogen kijken naar de kerk. Je zou kunnen zeggen, zo'n onvruchtbare vrouw. Een moeder zonder kinderen. Maar de Heere gedenkt zijn verbond. Hij laat jongeren, hij laat ouderen geboren worden. Wedergeboren. U mag best wel eens bevragen aan iemand die getuigt. Dat mag, natuurlijk. Hoe echt het is. Maar doe het toch met hoop. Niet in de hoop van dat jochie van dat meisje. Maar vanuit de hoop dat God zijn verbond gedenkt. Gemeente, zit je hier zo met zo'n geestelijk tekort. Zo'n bloem. Die maar weinig bloeit. Maar bent u zo verlangend naar Christus. Ligt dat diep op je hart. Is de Heere bezig u in de crisis te werken om helder te maken waar het u echt om gaat. Zit er misschien wel zo'n jongere die ook zo prevelend als een Hanna en niet eens de woorden kunt vinden. En nog niet zoveel van snapt, maar je kent de kracht van God. Weet u, bid, Heere. Gedenk uw verbond. Maak het af. De Heere voorziet. De Heere zal gedenken aan zijn genade. Gelooft u dat nog? Gelooft u het nog? Dat er hier ook in deze gemeente mensen zullen opstaan. Omdat de Heere gedenkt aan zijn verbond. Of hebt u de oogkleppen van Eli? De Heere zal gedenken aan zijn genade. Hij zal zijn trouw aan Israël, aan zijn volk, aan de kerk nooit krenken. Amen.